Dag broeders en zusters, wij gaan vanavond naar Leviticus 23 toe. En dan vanaf vers 15 zouden we dan nu wat meer de details gaan bekijken van wat bij mij dan het Pinksterfeest genoemd wordt. Maar wat eigenlijk heet het Wekenfeest. Zo wordt het ook in het vandaag dag nog in het orthodoxe Jodendom aangeduid. Shavuot. Shavuot is meervoud van weken. Hè? Dus 7 weken moet men tellen. En dan de dag daarna, daar gaat het feitelijk om. De 50ste dag. Want in tegenstelling tot dat wat in de eerste maand plaatsvond, is dit een gebeurtenis die slechts op 1 dag plaatsvindt. En in de eerste maand had je eerst Pascha en dan nog 7 dagen ongezuurde broden. Dus daar was men voor een langere periode in de stad Jeruzalem later aanwezig. En hier staat dan af vanaf vers 15. Bij mij staat het nogmaals boven het Pinksterfeest. Ik weet niet wat bij jullie erboven staat. Dat is dan aan de hand van Handelingen 2 geïnterpreteerd. Dat is niet fout. Maar ja, dat komt omdat men dus ook wel ziet dat dit een heenwijzing is naar het bij ons bekende Pinksterfeest van Handelingen 2. En daar staat er: en daarna zult gij u tellen des anderendaags na de Sabbat, van de dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Het gaat dus om tellen van dagen. 7 volkomen Sabbatten. Een Sabbat is de 7e dag. Dus 7 keer 7 is dan 49 dagen. En dan gaat het om de dag daarna volgens het volgende vers. En dat moeten ze tellen vanaf de andere dag na de Sabbat. Van de dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben. Wat terugverwijst naar het voorgaande gedeelte van de ongezuurde broden. En daar staat namelijk in vers 10. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als je in het land zult gekomen zijn het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, zult gij een garve der eerstelingen. Eigenlijk staat er een garve, een eersteling, in het enkelvoud. En daar staat: van uw oogst tot de priester brengen. Hij zal die garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des anderendaags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Nou, daar hebben we al bij stilgestaan. Hè? De dag na de Sabbat. In de Bijbel is dan de belangrijkste dag na de Sabbat, is dan de eerste dag der week. En dat is dan een heenwijzing naar de opstanding van Christus. Toen werd hij de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Uit 1 Korinthe 15 vers 20. En ook 23 meen ik. En hij werd daarmee ook de eerstgeborene uit de doden. Dus feitelijk is het bewegen van die eerstelingengarf, een bundel korenaren die als eerste dus geoogst werd, en die werd aan de priester gegeven om te bewegen als beeld van leven. Het tegengestelde is niet bewegen, ja, dan is iets dood, kun je zeggen. En dus spreekt dus van de levende Christus, de opgestane Heer, die de eerstgeboren is uit de doden, in de zin van dat hij voor altijd eeuwig uit de doden is opgestaan. Er waren wel eerder mensen die ook opgewekt werden, maar die zijn later opnieuw gestorven. Dat geldt voor onze Heer niet, want die zegt: ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En dankzij zijn opstandingsleven hebben wij door het geloof in hem ook dat opstandingsleven, dat eeuwige leven ontvangen. Zodat ook wij weten dat niets en niemand ons ooit zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, zelfs de dood niet. Want Christus heeft de dood overwonnen. Maar vanaf die dag dat dus die eerstelingengarf bewogen werd door de priester, de dag na de Sabbat, dus de eerste dag der week, vanaf die dag moet men dan 7 sabbatten tellen en dan die 50ste dag daarna. En dan tellen wij dus vanaf de dag van de opstanding 50 dagen. En dan komen we inderdaad uit op de dag waarop Handelingen 2 begint. De Pinksterdag, hè? Dat woord Pinksteren heb ik vorige keer nog even uitgelegd. Dat is het Griekse woord Pentecoste. En dat betekent gewoon vijftigste. Komt van penta en dat is vijf. In Groningen was geloof ik een basketbalclub die zo heette. Want een team van basketbal bestaat uit vijf spelers. Ja, je hebt nog wel reservespelers en invallers, maar een team in het veld is vijf. Penta, Griekse woord daarvoor. En Pentakosta is dan het vijftigste, een veelvoud daarvan. Dus de vijftigste dag daarvan is de dag waarop feitelijk de Heilige Geest werd uitgestort. Op een bijzondere manier. Niet dat de Heilige Geest er al niet was, want we weten dat de Heer ook op de dag van zijn opstanding op zijn discipelen blies. En hij zei, ontvangt Heilige Geest, niet van gij zult ontvangen. Nee, gij ontvangt Heilige Geest, daarmee werden ze ook wedergeboren. Maar later op de vijftigste dag moesten ze die geest op een bijzondere manier ontvangen. En dat noemt men dan gewoonlijk ook het beginpunt van de gemeente. De roeping van de gemeente. Als je daar commentaar op naslaat, dan zie je dat gewoonlijk staan. Op zich is dat niet geheel onjuist. Maar als we weten dat de gemeente bestaat uit hoofd en lichaam, dan moet je dus zeggen, het begint eigenlijk al bij de opstanding van Christus. Want hij is de eersteling, ook het hoofd van de gemeente. En de Bijbel zegt dat hij door de Vader is opgewekt en gezet is aan zijn rechterhand in de hemel. En Efeze 1 vers 20, en dat hij als hoofd gegeven is aan de gemeente. En dat is uiteraard sinds de opstanding dan al zo. En degenen die toen dus wedergeboren waren, de discipelen, die waren dus de eerstelingen van de gemeente. Maar goed, het wijst dus heen naar de wat wij noemen het Pinksterfeest. Als je tenminste de typologische lijn volgt. We weten dat al die inzettingen zijn een schaduw van toekomende goederen. Of ze zijn een beeld van hemelse dingen, zoals de Hebreeënbrief ons uiteenzet. En ze spreken dus over het werk van Christus in heel zijn bediening. Lijden, sterven, opstanding, verhoging en wederkomst. Al die hoogtijden spreken daar feitelijk van. Op een bepaalde manier. En dus de vijftigste dag die dan in vers 16 genoemd wordt. Er staat tot des anderen daags. Het woord wat daar eigenlijk staat is de andere morgen. Dus de nadruk ligt nog op de ochtend, morgen. Maar dat is dan ook het begin van de volgende dag. Na de zevende Sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer aan de Heere offeren. Dus 50 dagen geteld vanaf die dag dat de eerstelingengarf bewogen werd. 50 getallen in de Bijbel. Getallen hebben ook betekenissen. 50, gaan we even naar Leviticus 25 toe. Bladzij omslaan. En dan zien we daar het jubeljaar beschreven vanaf vers 8. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Zo net waren het weken van dagen. En nu zijn het jaarweken, dus een week is dan 7 jaar. 7 maal 7 jaren, zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaar zullen zijn. Als je nog niet kon rekenen, dan leer je nu de tafel van 7 kennen. Daarna zult gij in de 7e maand, op de 10e der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan. Daar hebben we het later ook nog over. Op de verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land. En gij zult dat 50ste jaar heiligen. Dat wil zeggen, apart zetten, wijden aan de Heer. En vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal u een jubeljaar zijn en gij zult wederkeren aan ieder tot zijn bezitting en zult wederkeren aan ieder tot zijn geslacht. Dit jubeljaar zal u het 50ste jaar zijn. En dan zouden ze niet zaaien, niet inoogsten, maar alleen inoogsten wat vanzelf daarin gewassen zal zijn. enzovoort. Waar het om gaat is dat dit 50ste jaar genoemd wordt, het jubeljaar. Een jaar wat dus helemaal apart gezet wordt voor de Here. En daarbij heeft het als kenmerk dat er vrijheid uitgeroepen wordt. Dus 50 staat in ieder geval als kenmerk voor vrijheid. En vrijheid, ja, dat is zo net in het gebed nog uitgesproken. Vrijheid is ook dat wat wij deelachtig geworden zijn. En staat dan in de vrijheid waarmede Christus u heeft vrijgemaakt en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Galaten 5 vers 1. En vrijheid is ook het kenmerk naast genade van het nieuwe verbond. Waar de Geest des Heren is, al daar is vrijheid. En hier is de Geest des Heren, want het is de 50ste dag, Pinksterdag, daar is de Geest des Heren. En door de Geest wordt je, de Geest van de levende God, wordt je in, die in vlezen tafelen des harten geschreven wordt, word je bevrijd van die stenen tafelen die een beeld zijn van de wet. Want wij zijn niet onder de wet, maar wij leven onder de heerschappij van de genade. En daarin is vrijheid de norm. Niet vrijheid tot een oorzaak voor het vlees, zegt Galaten 5 vers 13 dan verderop. Maar dient elkander door de liefde. Vrijheid hebben we gekregen om de Heer en elkander te kunnen dienen. Onder de beginselen van het nieuwe verbond. 50 staat dus voor vrijheid in Christus. En wij zijn vrijgemaakt van de heerschappij van de dood, van de heerschappij van de zonde, van de heerschappij van de wet, van de heerschappij van de duivel. Want wij zijn overgezet vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Dus we zijn verlost. En we zijn dus vrij om de Heer te volgen onder het nieuwe verbond tot zijn eer. En dus dat klopt ook precies. Hè? Wij zijn nu vanaf de opstanding van Christus in de dagen van Handelingen, toen het nieuwe verbond van kracht werd. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond, zegt de Bijbel. En daarvan is het kenmerk vrijheid. Niet meer de wet, maar de genade, dan wel de vrijheid. Dus dat klopt precies bij 50. Een belangrijk kenmerk, 50. Nou, daarnaast heb ik al genoemd dat Pentecoste, dat betekent 50ste. En dat bepaalt ons dus bij de uitstorting van de Heilige Geest. En daarmee ook bij de werking van de Heilige Geest. Dus 50 wordt ook verbonden met de Heilige Geest. Die uitgestort wordt en die werkt in de gelovigen. En daarnaast hebben we natuurlijk 50 ook nog wel bijvoorbeeld in het verhaal van de wonderbare spijziging. Waarbij de mensen van 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, dat die in groepen moesten gaan zitten van 50 en van 100. Nou ja, dat is dan 2 keer 50. Op het gras, en daar werden ze gevoed door 5 broden en 2 vissen. 5 broden en 2 vissen. En de Heer heeft daarna zijn discipelen een opdracht gegeven. Dat is altijd de kortste manier om de typologie aan te geven, lijkt mij. Om wat over was van de brokken brood te verzamelen. En toen bleven er nog 12 korven over. En 12, ja, zonder dat het ergens anders aangeduid wordt, is het in de eerste plaats een beeld van Israël. Vanwege de 12 stammen. En de 12 aartsvaders die voor de stammen van Israël zorgden. Naast het feit dat 12 ook in de schrift staat voor heerschappij. Maar als je het zo zegt, er is eerst de groep die gevoed wordt. 5000 met 5 broden, 2 vissen. 5000, 5, 2. En daarna een groep van 12 die eigenlijk nog kan eten. Maar dat is nog voor de toekomst weggelegd. Van het brood des levens. Dat is voor Israël. Dus de groep die voor Israël aan het woord des levens, aan het brood des levens deel krijgt, dat is de gemeente. Vandaar ook groepen van 50 en van 100. Daarnaast is 100 ook nog een beeld van het ingaan in het koninkrijk. En dat is precies wat mogelijk is sinds de opstanding van Christus. En Het koninkrijk is gekomen in zijn hemelse vorm, nu. Wij maken deel uit van een hemels koninkrijk. Maar om dat koninkrijk in te kunnen gaan, moet je volgens Johannes 3 sowieso wederom geboren worden. Anders kun je dat niet eens zien, dan wel ingaan. En dat houdt dus in dat wedergeboorte pas mogelijk is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, zoals 1 Petrus 1 vers 3 dat zegt. En dan hebben we weer opstanding, garve der eerstelingen, het koninkrijk is begonnen, weliswaar in zijn verborgen vorm. Want het aardse koninkrijk komt pas straks als de Heer wederkeert over Israël en de volkeren. En nu zijn wij wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dus vanaf Handelingen is het mogelijk, sinds de opstanding, om in dat koninkrijk binnen te gaan en deel te hebben aan de gemeente, het lichaam van Christus, waarvan wij in de schrift lezen dat we door één geest in één lichaam gedoopt zijn. En dat we met één geest gedrenkt zijn, 1 Korinthe 12. Het zijn allemaal die lijnen die je dan naar voren ziet schuiven op de achtergrond. Spelen die nu een rol, maar ze komen nu naar ons toe in deze getallen van 50. En daarbij ben ik lang niet volledig, maar ik denk dat dat zo voldoende is om de 50ste dag aan te duiden. Maar de belangrijkste aanwijzing is natuurlijk Handelingen 2, die 50ste dag waar we vorige keer ook van gelezen hebben. Het Pinksterfeest. En dus, daar komen we dan terecht. Tot des andere daags na de zevende Sabbat zult gij 50 dagen tellen, zegt vers 16. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. En de nadruk hierop moet gelegd worden bij het woordje nieuw. Want het spijsoffer was niet nieuw. Als we even terugbladeren naar Leviticus 2 bijvoorbeeld. Daar stond het al. En dat hele spijsoffer is een geweldig mooi type ook. En het moet voldoen aan een aantal kenmerken. Een paar versen licht ik daaruit. Vers 4 bijvoorbeeld. Als gij offeren zult een offerande van spijsoffer, daar hebben we dadelijk ook mee van doen, een gebak des ovens, dat wil zeggen gebakken in een oven, het zullen zijn ongezuurde koeken van meelbloem met olie gemengd en ongezuurde vladen, dat zijn dunne koeken, met olie bestreken. Dus dan heb je al ongezuurd en olie. Nou, we weten al dat wij ongezuurd zijn volgens 1 Korinthe 5, omdat wij de vergeving van onze zonden deelachtig geworden zijn door het verlossingswerk van onze Heer. En wij zijn ongezuurd, zeg gewoon 1 Korinthe 5... omdat we een nieuwe schepping zijn in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Zo ziet de Heer ons in Christus. Volkomen rechtvaardig voor Hem. En hier moest het dus ook uitgebeeld worden in ongezuurde koeken. Met olie gemengd. En olie staat voor zalving. Staat voor de Heilige Geest. Nou, die hebben wij ontvangen. Daar zijn wij ook mee gezalfd. En we zouden ontstellen onder leiding van de Heilige Geest. Volgens Romeinen 8, want zoveel dan als ze zich door de geest Gods laten leiden, of worden geleid, die zijn en worden zonen Gods. Dus dat is de bedoeling van ons leven, dat de geest ons leidt in al de waarheid, in het woord. En dat hij ons van binnenuit, want de geest is onze harten uitgestort, verandert naar het beeld van onze Heer en Heiland. Dus dat is ook op zijn plek dan. En daarna staat bijvoorbeeld in vers 5. En indien uw offerande spijsoffer is in de pan gekookt, of op een bakplaat of iets dergelijks, ze zal zijn van ongezuurde meelbloem met olie gemengd. Dus het kenmerk van een spijsoffer is per definitie dat die ongezuurd moet zijn. En we lezen nu over een nieuw spijsoffer en die is niet ongezuurd. Daar is het nieuwe eraan. En daar is dus iets mee. Dat beeldt dus iets uit. Want enerzijds zijn wij wel degelijk ongezuurd. 1 Korinthe 5 nogmaals. Dus laten we dan ook feest houden in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En dus het oude, het zuurdesem, zouden we wegdoen van boosheid en kwaadheid. Dat heeft met ons oude leven, onze oude mens te maken. En we zouden wandelen in het licht. En als het dus ongezuurd is, dan is dat een spijsoffer. En we lezen dadelijk over het spijsoffer. Maar het is nieuw omdat het toch gedecimd is. En daar heeft dus het nieuwe mee te maken. Het is nieuwsoortig. Terwijl het zelf in zichzelf ook al ongezuurd moet zijn. En iets verderop staat dan ook in vers 13 bijvoorbeeld. En alle offeranden uw spijsoffers zult gij met zout zouten. En het zout uw verbonds, het verbond uw gods van uw spijsoffer niet laten afblijven. Dat was hoofdstuk 2 vers 13. Dat is ook een kenmerk. Er moest dus ook zout in zitten. Omdat zout nu eenmaal in de Bijbel een beeld is van de werking van het woord van God. Dat is smaakgevend, zoals zout ook smaak geeft. Aardappeltjes zonder zout vind ik geen smaak hebben. Dan moet ik ook niet te veel zout op, want dan is het ook niet lekker. Maar zout geeft smaak, het woord van God geeft smaak aan ons leven. Geeft ons inhoud, een zin. En het is bederverend. Vroeger had je het zogenoemde haringkaken. Dan werd het dus in zout gelegd om het te kunnen bewaren. Toen waren er nog geen koelkasten en zo. En vriezers. En daar heb je dus. Dan moest het ook weer ontzout worden om het te kunnen eten. En verder heb je nog het voorbeeld dat zout ook te maken heeft met een reinigende werking. Ik denk altijd aan het voorbeeld van vroeger. In mijn jeugd, als ik een wondje had, dan zei mijn moeder, doe je vinger maar in heet water met soda. En dat bestaat voor een belangrijk deel uit zout. Dat is ook reinigend. En dan werd zo'n wondje wat viezer, werd helemaal schoon. Omdat het reinigend is. Dat doet het woord van God ook. Het reinigt ons van binnenuit. En soms kan het zout ook behoorlijk bijten. Als je het in een wond doet, bijt het behoorlijk. Rechtstreeks. Omdat het woord van God ook wel degelijk een oordelende werking heeft ten aanzien van, ja, van onze wandel als die niet in oprechtheid is. En dan zegt het woord van wandelt in ieder geval tot eer van de Heer. En als dat niet zo is, kan het woord daar wel degelijk iets van zeggen. En dat kan bijtend werken, maar als het goed is, is het ook helend. En dat is het kenmerk. En dan zien we nog een kenmerk in vers 11 staan. Geen spijsoffer dat gij de Heere zult offeren, zal met decem, zuurdecem, gemaakt worden. Want van geen zuurdecem en van geen honing zult gij lieden de Heere vuuroffer aansteken. Dan heb je nog twee kenmerken. Het belangrijkste is dus, het moet ongezuurd zijn. Dus absoluut geen zuurdecem. En daarnaast nog honing. Ja, als je nou vraagt waarom niet honing. Wel, honing is in de Bijbel een beeld van het woord van God. Meer specifiek van de verborgenheden van het woord van God. De diepere dingen van het woord van God ten opzichte van melk. Landvloeiende van melk en honing. Melk is dan meer de eerste beginselen van de leer van Christus. En honing is in die verhouding dan ook de meer diepgaandere dingen. De vaste spijzen die met het woord van God van doen hebben. Nou, moet je het woord van God aan God aanbieden? Nee, hij biedt het ons aan. Hij is het woord. Dus je hoeft het woord aan hem niet aan te bieden. Daarom hoeft er ook geen honing in te zitten. Om het te zoeten of zo. Het is de bedoeling dat we ongezuurd zijn en daarom ook in onze wandel ongezuurd leven, om het zomaar te zeggen. Nou, dat is het spijsoffer, Leviticus 2, al zijn details heb ik heel beknopt even een paar genoemd. En dan gaan we weer terug naar 23 van Leviticus. En dan staat er in vers 16 dat ze een nieuw spijsoffer aan de Heere moeten offeren. Offeren is dan het werkwoord karaf, en daar ken je het woord korban misschien wel van. Korban betekent een offer, en dat betekent eigenlijk iets wat je naar de Heer toe brengt. Korban is iets nader bijbrengen, aan de Heer geven, overgeven. En dat is een van de woorden daarvoor. En hier staat nieuw. En dat woord nieuw is helemaal terecht. Alleen nogmaals, het betekent dat het anders is dan eigenlijk het spijsoffer zou moeten zijn. Wat is dan het nieuwe? Wat is dan het andere? Wat is het nieuwsoortige ervan? Nou, dat staat in het volgende vers. Gij lieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen. Het zijn broden die bewogen moeten worden. Daarom heten ze zo. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. En nu komt hij. Gedecemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den Heere. Het zijn eerstelingen meervoud voor de Heere. En toch gedecemd. En het spijsoffer moest absoluut niet gedecemd zijn. En toch staat in de wet dat dat hier wel moet. En als de Heer dan een uitzondering in zijn eigen woord aangeeft, dan moet dat dus een betekenis hebben. Nou, dan ga ik eerst even op die eerstelingen in. Wie zijn dat dan? Het was zo straks in Leviticus 23 een garve, een eersteling, enkelvoud. Dat is Christus, de eersteling dergene die ontslapen is. En hier staat eerstelingen, meervoud, staat er ook zo. Zij zijn eerstelingen voor de Heer. Het zijn er ook twee broden, dus het zijn in ieder geval meer dan één. Dat eerstelingen, we zijn terechtgekomen onder het nieuwe verbond. Wie zijn dan die eerstelingen? Nou, dat zoeken we dan op in Romeinen 8. In de tijd van de gemeente, sinds Handelingen zijn we dus profetisch gezien of typologisch gezien aangekomen. En dan staat er in vers 23 van Romeinen 8 over de gelovigen, die hier ook beschreven worden als kinderen Gods en ook als zonen Gods. Want de schepping verwacht eigenlijk de openbaring van de zonen Gods. Vers 19, dat is Christus met zijn gemeente die dan in de wereld terugkomen. Want wanneer Christus zich openbaart in heerlijkheid, zullen wij immers met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar die tijd moet nog komen. Wat staat hier nu in vers 23? En niet alleen dit, maar ook wij zelven, de gelovigen, die de eerstelingen des geestes hebben. Of wij die als eerstelingen de geest ontvangen hebben. En vorige keer hebben we ook nog daarbij stilgestaan. Toen hadden we het over de oogst. De eerstelingen van de oogst. De oogst is begonnen bij de opstanding van Christus. En die heeft straks een volleinding. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar de eerstelingen van de oogst, meervoud, zijn degenen die bij de eersteling Christus horen. En dat is de roeping van de gemeente die daarin geïllustreerd wordt. En dit is ook een gemeentelijke waarheid in Romeinen 8 natuurlijk. Het zegt iets over ons als gelovigen. Er staat in vers 28 bijvoorbeeld dat alle dingen medewerken voor degenen die God lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, dat zijn wij ook. Wij zijn geroepen in Gods, we hebben God lief. Hij heeft ons lief, eerst lief gehad zelfs. En zijn liefde is betoond in de gave van zijn Zoon, Jezus Christus. En wij hebben hem lief omdat hij in onze plaats de offerande gebracht heeft en ons vrijgekocht heeft om met de levende God in contact te komen. En daarna staat er dat wij dus als eerstelingen de geest ontvangen hebben. En wij zuchten nog in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zoon, letterlijk. Niet aanneming tot kinderen, maar de aanstelling tot zoon. Zoonstelling. Of aanstelling tot zonen, zo lezen we het vaak, maar het staat eigenlijk in het enkelvoud. Het geldt voor ieder individueel. En dat wordt hier verbonden met de verlossing van ons lichaam. En er staat in de Statenvertaling namelijk tussen, dat is cursief, maar het is wel correct. Want dit is een zogenoemde genitivus explicativus, laat ik even moeilijk doen. Dat betekent een tweede naamval van uitleg. En wat is dus die aanstelling van de zoon? Dat vindt plaats bij de verlossing van ons lichaam. En dat is op de dag der verlossing. De Bijbel zegt in Efeze 4 vers 30 dat we niet de Heilige Geest zouden bedroeven. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, waardoor gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Efeze 4 vers 30. En wij zijn verlost. In hem hebben wij de verlossing. Efeze 1 vers 7. Maar wij verwachten ook nog een verlossing die voor de toekomst is weggelegd. En dat staat hier. En dat is als we tot zonen worden aangesteld, als de Heer zijn gemeente bijeen verzamelt. Bij de opname van de gemeente zullen wij ook allen een ander lichaam ontvangen en zullen voor de rechterstoel van Christus verschijnen om ook individueel ons loon, onze heerlijkheid van hem te mogen ontvangen voor onze dienst in dit leven hier. En dan zijn wij inderdaad verlost van dit aardse lichaam en is al het oude weg. Ik hoop dat je nu ook al een beetje begrijpt waarom het deze moet zijn. Want er is wel degelijk iets ouds, ook al zijn we ongezuurd. Er moet nog iets verlost worden. Er moet nog iets weggedaan worden, wat eigenlijk niet bij die nieuwe schepping hoort. Wat ook de hemel niet kan binnengaan, want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. 1 Korinthe 15. En daarom moet dit sterfelijke ook onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. 1 Korinthe 15. En dat staat in de context van dat wij inderdaad in een punt des tijds, in een ogenblik, veranderd zullen worden. En dat spreekt van de opname van de gemeente. En dan is dat sterfelijke, dat zondige vlees, want dat is het wel degelijk, van nature. Alleen de Heer heeft zijn Heilige Geest erin uitgestort en hij vindt dat lichaam van ons, wat zondig vlees is, wat sterfelijk lichaam is, toch een tempel van de Heilige Geest. Maar hij woont erin. En daarom wekt hij ons ook op om ons lichaam te stellen tot een heilige, gode, welgevallige en levende offerande. Want hij heeft het levend gemaakt door zijn Geest die in ons woont. En toch moet dat oude een keer weggedaan worden. Daar hebben we nog mee van doen. En zolang de gemeente hier op aarde bestaat, die bestaat uitsluitend uit gelovigen die de Heer Jezus hebben aangenomen sinds de opstanding van Christus tot en met de opname, dat is de uitzonderingssituatie in heel de schrift, die naar de hemel toe zullen gaan, en feitelijk ook al zijn, maar dan ook daar naartoe daadwerkelijk gaan, betekent dat wij dan pas echt van het oude verlost zijn. Er is dus altijd nog iets van decem, zuurdecem aanwezig. Terwijl het een spijsoffer is. Het spijsoffer staat in de schrift voor, laat ik dat nu even noemen, voor de toewijding van ons als gelovigen aan de Heer. Als je de offeranden opzoekt in de Bijbel, begint met het brandoffer en dan krijg je het spijsoffer, dan krijg je het dankoffer of het vredeoffer, zo heet het ook eigenlijk. En daarna krijg je het zondoffer en het schuldoffer. En al die offeranden wijzen heen naar het heilswerk van Christus. En dan bedoel ik het van de andere kant af. De schuld die wij hebben is het gevolg van onze zondige natuur. Allen zijn wij in Adam zondaren. Ieder van ons is behept. Behept met die zonde. Of je dat nou erkent of niet. Dat is zo. De Bijbel zegt dat. En uit een zondaar komen zonden voort. En die brengen schuld met zich mee. Ten opzichte van een rechtvaardige en heilige God. Maar die schuld heeft de Heer op de Heer Jezus zelf gelegd. Onze God heeft hem op Christus gelegd. Hij die voor ons tot een schuldoffer geworden is. Jesaja 53 zegt dat zo mooi in vers 10. Als hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij stelt zichzelf tot een schuldoffer, want hij nam onze schuld op zich. Hij droeg onze zonde. Hij is gestorven voor onze zonden. 1 Korinthe 15. En dat is eigenlijk het schuld en het zondoffer. In de Bijbel worden ze in Leviticus 7 vers 7 ook als één gezien. Enerlei offeranden. En ze waren verplicht. Als een Israëliet een zonde had gedaan en daarmee een schuld op zich had geladen, was hij verplicht om, als hij rechtvaardig weer wilde staan ten opzichte van God, dan moest hij dat offer brengen naar de priester. En die zou dan voor hem verzoening doen. Maar de Heer heeft dat in onze plaats gedaan. En daarna krijg je te maken met het dankoffer. Nou, kun je de Heer danken als je zonde en je schuld is weggedaan? Ja. Ik denk het wel. En daarom is ons leven ook gekenmerkt door dankbaarheid. Met dankzegging zouden wij ons leven leiden. Dank aan onze Heer en Heiland die ons vrijgekocht heeft en ons in een totaal nieuwe relatie met de Vader heeft gebracht. Want Hij is de weg, de waarheid in het leven. En door Hem zijn we tot Hem, de Vader, gekomen. En het betekent dus dat we Hem kunnen danken voor de vergeving van onze zonden. Daar staat het dankoffer voor. Het heet ook het vredeoffer. Eigenlijk is het het woord shalem voor dankoffer. Zebach shalem. Zebach is offer. En shalem, dat is dan het woord voor wat met dank vertaald is. Maar het woord shalom ken je ook wel. En dat is bijna hetzelfde. En dat is vrede. En daarom wordt het ook wel met vredeoffer vertaald. Nou, wat zegt de Bijbel over ons? Wij hebben vrede bij God door het geloof van Christus, Romeinen 5 vers 1, in wie wij ook geloven uiteraard. Anders heb je er geen deel aan. Hij is onze vrede, Efeze 2. Dus wij staan in een rechtvaardige plaats ten opzichte van de levende God. We hebben vrede bij God. Er is niets meer wat tussen ons en Hem instaat door het verlossingswerk van Christus. En dat was het vredeoffer. En daarna krijg je het spijsoffer. Je hebt dus deel aan de genade. Je hebt deel aan vergeving der zonde. Je kunt de Heer daarom ook dankbaar zijn. En wat doe je dan als kind van God? Als het goed is, wijd je je leven aan Hem toe. En daar staat het spijsoffer voor. Daarom moest het ook eigenlijk per definitie ongezuurd zijn. Want we zijn ongezuurd. Denk aan de woorden uit 1 Korinthe 5. En dus zouden we feest houden, nogmaals, in de ongezuurde broden der waarheid en der oprechtheid. En we zouden dus in de waarheid wandelen. En daarna krijg je het brandoffer, dat is het hoogste van die vijf. En het brandoffer is eigenlijk een volkomen overgave aan de Heer, zonder reserves, met alles wat ertoe bij hoort, tot zelfs de toekomende heerlijkheid aan toe. Het brandoffer is het woord ola, en dat betekent dat het iets omhoog stijgt naar God toe. En wij brengen feitelijk onszelf door Christus bij de Heer, bij onze levende God, zodat Hij ons leven kan gebruiken tot zijn eer. Dat is wat wij dan noemen een volkomen overgave. Het is één ding dat je tot overgave komt, dan zeg je tegen de Heer, hier is mijn leven. Wilt u het maar gebruiken? Maar een volkomen overgave is dat je dus ook alles accepteert wat in je nieuwe leven met de Heer op je weg komt. Zonder reserves. Dat is het hoogste offer dus feitelijk. En de Heer heeft ze allemaal volbracht. Ook ten behoeve van ons. En het is dus zo dat als het nu over een spijsoffer gaat, dat wij dat dus zouden brengen. Dat betekent dat we ons gaan toewijden aan de Heer en toch is het gedecemd. Toch is er nog iets ouds. Want zuurdecem is het oude, is boosheid en kwaadheid, maar dat heeft de Heer weggenomen. Maar we hebben toch nog iets ouds. Zuurdecem is ook valse leer, is ook geveinsdheid. Komt dat binnen de gemeente nog voor? Ja. Maar ja, dat bieden we uiteraard niet aan de Heer aan. Integendeel, we zouden de waarheid lief hebben. Dus dat valt af. Wat overblijft is het algemene kenmerk van zuurdecem, is dat staat voor het oude. Wat de neiging heeft om zichzelf op te blazen. Want zuurdecem is ook dat wat opblaast. Wat groter maakt dan het eigenlijk is. De werking van gist. Wat het opklopt. Bij gelegenheid wordt in de schriftplaats het woord voor zuurdecem dan ook vertaald met opgeblazen zijn. En we zien dus dat dat oude wat ondanks dat het een spijsoffer is, toch aan de Heer aangeboden kan worden. En dat is het enige wat wij nog hebben is dat oude leven. Want de Heer heeft ons nog niet uit de wereld weggenomen. Hij heeft ons nog niet bekleed, dan wel overkleed met een ander lichaam, wat volkomen nieuw is en wat gelijkvormig zal worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Dat wacht nog op de opname van de gemeente. Maar we hebben, zolang we in dit vlees nog zijn, toch met het oude te maken. En dat is inderdaad zondig vlees. De Heer Jezus wordt zelf van gezegd dat Hij in gelijkheid des zondigen vleeses kwam in de wereld. En dat deed Hij voor de zonde. om de zonde die door de wet feitelijk geactiveerd wordt teniet te doen. Door zijn zelfs offeranden. Dat is het zondoffer. In onze plaats. Daarmee heeft hij de wet ook teniet gedaan. En het houdt dus in dat wij als gelovigen nog wel degelijk te maken hebben met de invloed van ons oude leven, ons vlees. Maar als we dat aan de Heer aanbieden, want het is een offerande, we brengen het aan hem toe. Dan kunnen we alleen maar zeggen wat Paulus zegt in Romeinen 12. Die aanbeveling dat hij door de ontferming in Gods de gelovigen oproept om hun lichaam, dat oude lichaam, te beschikbaar te stellen voor de Heere als een heilige, Gode welgevallige en levende offerande. En dat is je redelijke dienst. Staat godsdienst, maar dat is de dienst die betrekking heeft met het woord. En logikos komt van logos, dat is redelijke. En daarna staat meteen wat we zouden doen. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven de heilige en volmaakte wil van God. En dat is het doel van ons leven. Zolang wij nog hier in het vlees zijn, daar spreekt Petrus ook over, dat wij, zolang wij hier nog in het vlees zijn, dat we dan zouden leven naar de wil van God. En dus, als je dit uitbeeldt, de gemeente bestaande uit gelovigen, die dit offer aan de Heer wijden, dan is dat eigenlijk een uitbeelding van, hier is mijn oude leven. U vult het met uw nieuwe. Maar wilt u dat aardse lichaam, wat oud is, wat ook vergankelijk is, wat ook sterfelijk is, wat in zichzelf zondig is en daarom gezuurd, wilt u het gebruiken tot uw eer. En dat is je toewijden aan de Heer, dat spijsoffer. En het liefst tot een brandoffer, volkomen overgave. Dat kan voor sommige gelovigen betekenen dat ze hun leven zelfs in de dood moeten geven om trouw te Heer aan de Heer te blijven. Dat komt ook voor in de Bijbel en daarbuiten in de kerkgeschiedenis. Dat mensen gedood zijn om het getuigenis van Christus. In de toekomst zal het ook nog vaker gebeuren. En dat is dan een volkomen toewijding, een volkomen overgave. Met alle consequenties die erbij horen, die accepteer je dan. En het leidt tot verhoging bij de Heere met verheerlijking. Want hoe dieper je hier vernederd wordt omwille van de Heer, hoe meer heerlijkheid je daar van hem zult ontvangen. En het is dus die gedachte dat dat het nieuw is. Het is gedecemd omdat zolang de gemeente nog bestaat uit gelovigen, zolang ze hier op de aarde zijn, altijd nog iets zondigs met zich meedragen. De Bijbel zegt wel in 2 Korinthe 5 is dat wij, zo wij in Christus zijn, een nieuw schepsel zijn. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar de betere handschriften laten dat woordje alles eigenlijk weg. En dat is terecht. Want alles is nog niet nieuw geworden. Er is nog iets wat volkomen nieuw moet worden. En dat is dat andere lichaam. En dat is echt nieuw. Onvergankelijk. In mijn Bijbel heb ik het dus ook tussen scherpe haakjes gezet. Want positioneel zijn we volkomen nieuw. Zijn we een nieuwe schepping in Christus. Volmaakt in hem. Maar daarbuiten? Nee. En anders begrijp je ook wel dat de Bijbel dat onderscheid maakt, niet maar zal maken tussen de oude mens met zijn werken en de nieuwe mens aandoen. We hebben nog steeds met die strijd te maken tussen het oude en het nieuwe. En dat oude, dat zouden we opgeven en zelfs beschikbaar stellen voor de Heer, omdat hij dat oude lichaam nog steeds wil gebruiken in zijn dienst. En wees daar maar dankbaar voor. En dat hij ons toch wil gebruiken, want hij heeft ons strikt genomen helemaal niet nodig. En God is al genoegzaam, zeggen we dan, in zichzelf. Maar hij heeft ons de mogelijkheid gegeven, omdat het in zijn plan zo staat, om vanaf het begin tot aan het eind van deze wereld mensen die in hem geloven deel te krijgen aan die nieuwe schepping. Door het geloof in Christus. Dus het zijn gedecemde broden als eerstelingen. Dan gaan we nog even naar Jacobus, want daar vinden we het ook staan. Jacobus Jacobus hoofdstuk 1. Vanaf vers 17, daar staat: alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Hou dat maar even goed vast. Onze God is volkomen betrouwbaar. Hij verandert niet als een blad aan de boom, zoals de mens in de wereld. Daarom is zijn woord ook volkomen betrouwbaar. En hij is de Vader der lichten, maar we kennen ook de Vader der leugen, dus der duisternis. Die staat er tegenover. En dan vers 18. Naar zijn wil, die van de Vader der lichten, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Heb je het woord ook? In vers 18 van hoofdstuk 1. Petrus zou zeggen dat wij niet wedergeboren geworden zijn uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1, vers 23 vind je dat. En de wedergeboorte die wij hebben tot een levende hoop is dus ontstaan door dat woord van God wat wij in onze harten hebben laten planten. En nog steeds verder laten planten als het goed is. En hier vind je het woord ook. En aangezien eersteling hetzelfde eigenlijk uitbeeldt als eerstgeborene, vind je het woord eerstgeborenen ook in het meervoud in de Bijbel. En die is zo bekend dat ik hem toch maar even lees. Want soms denk ik wel eens, ach, dat weten ze allemaal wel. Maar we lezen het toch maar even uit Hebreeën 12... In dat gedeelte vanaf vers 18 tot en met vers 29 wordt feitelijk uiteengezet dat wij niet gelovigen zijn die gekomen zijn tot de wet, tot Sion, tot Sinaï moet ik zeggen, de tastelijke berg, maar dat wij juist gekomen zijn volgens vers 22 tot de berg Sion, de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele, eigenlijk letterlijk tienduizenden der engelen. En die bevinden zich ook in de hemel. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, meervoud. En nu zie je dat het meteen ook een gemeente is. Die algemene vergadering, die verzamelde gelovigen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen. En tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. En het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Al die kenmerken die hier genoemd worden, als ik het goed geteld heb, zijn het er 10. Die omschrijving zijn van het nieuwe verbond. Daar horen wij bij. Want de Bijbel zegt in 2 Korinthe 3 dat God ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet de letter, want dat is de wet, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En we zijn levend gemaakt met Christus door de geest die ons gegeven is. En die geest leidt ons in al de waarheid en maakt ons dus ook levend in onze wandel. Dat wil zeggen bruikbaar en dienstbaar voor de Heer. En hier zijn wij dus toegekomen, een gemeente van eerstgeborenen. En daarom is dus die twee broden, die als broden van de eerstelingen beschouwd worden, een type van de gemeente, zolang hij hier nog in zijn aardse periode vertoeft. Sinds de opstanding tot aan de opname aan toe, want dan is pas echt het oude ook allemaal voorbij. En daarom zouden we als gelovigen behorende tot de gemeente ook dat oude lichaam, dat zondige vlees, aan hem aanbieden, opdat hij het kan vullen met zijn geest en kan vullen met zijn woord, opdat we dienstbaar en bruikbaar gemaakt worden in zijn dienst tot opbouw van het lichaam van Christus en bovenal tot eer van God. Daarom zijn er ook twee broden. Want twee heeft in de Bijbel ook een kenmerk van, in ieder geval dat het heen wijst naar de gemeente. In Efeze 2 leren we dat de gemeente als een woonstede Gods in de geest, als een heilige tempel in de Here, bestaat uit gelovigen uit de besnijdenis, de Joden, en gelovigen uit de voorhuid, de heidenen. En die twee, die term staat er een aantal keren in Efeze 2, die twee heeft hij één gemaakt in de gemeente, heeft hij in één lichaam de gemeente verzoend. En dat twee nu één zijn, is een aanduiding van de gemeente, maar bestaat uit twee groepen, vandaar ook twee broden. En ze worden bewogen, omdat het hetzelfde is als bij die eerstelingengarf, die werd ook bewogen door de priester, als een beeld van de levende Heer, die tevens hoge priester is. En nu worden die twee broden door de priester bewogen, omdat wij inderdaad levend gemaakt zijn met Christus. En we dat aan hem aanbieden, dat leven, dat nieuwe leven. We zeggen wel eens, we willen het nieuwe leven leven. Dat wil zeggen, dat nieuwe leven in de praktijk ook gestalte geven. Leven tot eer van de Heer. Daarom zijn het er twee. Daarnaast heeft twee ook in de Bijbel te maken met het eerstgeboorterecht. Misschien kennen jullie die uitspraak wel. Dat de eerstgeborene altijd in de Bijbel een dubbel deel krijgt. En dubbel is twee. En wij zijn die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En daarom zijn het er dus twee. Dat is gewoon zoals de Heer het heeft voorgeschreven. Maar dat is typologie, dat betekent iets. En op die wijze kun je dat denk ik wel herkennen zo. Terug even naar Leviticus 23. Want in vers 17 stond dus dat ze twee beweegbroden zouden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn, daar ga ik zo nog even op in. Gedecemd zullen ze gebakken worden, dat heb ik dus nu uitgelegd denk ik. En het zijn eerstelingen voor de Heere, dat weten we nu ook. Als beeld van de gemeente. Zolang die nog in deze wereld bestaat, tot aan de opname van de gemeente aan toe. En vervolgens staat er dat ze 2/10 meelbloem moeten zijn. Van 2/10 meelbloem. De makkelijkste manier om aan te geven waar dat een heenwijzing is, is als we even gaan naar, even kijken wat staat in Leviticus 24, een bladzij omslaan. Daar hebben we te maken met een beschrijving van de instelling van de tabernakel en de voorwerpen die erin waren. En hier gaat het dan om de tafel der toonbroden. En in Leviticus 24 vers 5 staat: gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal 1 koek zijn. En ik hoop dat je ook hier een beetje van op de hoogte bent. Het is in de tabernakel, in het heilige, daar stond de tafel der toonbroden. Daar werden 12 toonbroden opgezet in rijen, 2 rijen van 6. En daarbovenop werd nog wierook gelegd. En die werden dan op de Sabbat vervangen. En de priesters die moesten dan de oude versie opeten, mochten die dat opeten. Dus die aten feitelijk wat oud brood, maar toch, het gaat om de betekenis meer. Hè? En het is in het huis des Heren waar de tafel der toonbroden staat. En nou, dat dat een beeld is van het brood des levens, is niet zo moeilijk. Christus die het brood des levens is, uit Johannes 6. En als de priesters daarvan mogen eten, dan is het dus voor de gelovigen bestemd. Het waren ook alleen de priesters die in het heilige mochten komen.
Voor de gelovigen of voor de gemeente?
Ja, voor de gelovigen van de gemeente moet ik dan zeggen, ja. Want in die tijd zitten we nu, hè. En betekent dus dat we dus eten van het brood des levens. Het brood is ook een beeld van het woord van God. De mens zou niet alleen leven bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond Gods is uitgegaan, zei de Heer Jezus toen hij verzocht werd. En daar eten wij ook van. Dat nemen wij tot ons, dat woord. En dat was van 2/10 meelbloem. 1 brood van 2/10. Dus het spreekt van het levende brood. Zijn wij levend? Ja, we zijn levend gemaakt met Christus. We eten van het brood. En toch is het in dit geval gedecemd. Ja, omdat het nog een oud lichaam is. Zondig vlees. Maar we wijden het aan de Heer toe, opdat hij het in zijn dienst kan gebruiken. Daarnaast komen ook wel andere vormen voor. Het is niet per definitie 2/10. Soms komt 1/10 voor, soms komt 3/10 voor. Bijvoorbeeld als het een var was die geofferd werd, dan moest er 3/10 meelbloem gebruikt worden. En als er een ram geofferd werd als een kleiner dier, dan was het 2/10. En soms een lam was het maar 1/10. Dus dat varieert. Hier wordt dan over 2/10 gesproken. En ja, 2 heeft ook, hè, die twee getallen hebben natuurlijk ook weer een betekenis. Als je het vereenvoudigt, dan is 2/10 hetzelfde als 1/5. En 1 staat voor eenheid. 2 staat voor de tweeheid die in de gemeente bestaat. 2 groepen, toch 1 lichaam. En 5, ja, in de Bijbel heeft 5 onder andere te maken met genade van God. We geven elkaar de 5, de rechterhand der gemeenschap. We geven elkaar de 5 omdat we deel hebben aan de genade van God. En 5 staat in de schrift ook voor vrede. We hebben vrede bij God. En 5 doet ons denken aan het heilsplan van God. De 5e bedeling, de 5e fase van het heilsplan van God. Dat heet de bedeling der genade Gods. Daar leven we nu nog steeds in. Het is de 5e. En als je op 10 uitkomt. 10 heeft in basisbetekenis in de schrift, meest fundamenteel, dat het slaat op het woord van God. 10 woorden, dat is dan wel een aanduiding van de samenvatting van de wet feitelijk. Maar de wet is een onderwijzing en daarom staat het in het algemeen voor het woord van God. 10. In Genesis 1 noemen we dan ook meestal, daar staat 10 keer en God zeide. En dan deed God iets aan het ontstaan van de wereld. En daar heb je dus ook dat God spreekt. Daarnaast heeft 10 ook als kenmerk bijvoorbeeld beproeving. En Daniel werd 10 dagen beproefd om van plantaardig voedsel te eten naar de inzettingen der wet. En niet van het voedsel wat aan het hof bij Nebukadnezar werd geserveerd. 10 dagen beproefd. En ze zagen er gezonder uit dan die anderen. 10 staat voor beproeving. 10 staat ook voor verzoeking, maar dat houdt nou verband met beproeving. En wat wordt er dan verzocht? Dit staat bijvoorbeeld in Openbaring 2. Hè? Gij zult een verdrukking hebben en gij zult verzocht worden van 10 dagen lang, staat daarbij. Dus ook dat staat voor verzoeking, voor verdrukking. Heeft kenmerken wat allemaal aan het getal 10 wordt weergegeven. Je hebt je vast wel eens afgevraagd waarom wij 10 vingers en 10 tenen hebben. Zo heeft God ons gemaakt. De hand staat voor de handel. De voet staat voor de wandel. Handel en wandel zou in overeenstemming zijn met de 10, met het woord. Dat is de bedoeling, dat was onder de wet ook zo. En zeker onder het nieuwe verbond, we zouden leven uit het woord. Het woord zou onze norm, onze richtsnoer zijn voor ons leven. Vandaar 10. En zo zou ik nog wel meer voorbeelden kunnen noemen. Er waren 10 dienstknechten die de Heer riep. En hij zei, doet handeling totdat ik kom. En ze moesten trouw zijn aan wat de Heer hen als opdracht gegeven had. Trouw aan het woord. En ja, dat is hetzelfde kenmerk feitelijk. Dus als je het samenvat, dan zou je zeggen van nou, 2/10, dat is gemeente, is het woord wat centraal staat. En daar moesten die 2 broden van geformeerd gemaakt worden als basis. Voordat u misschien denkt, oh, dat heeft vast met de 2 en de 10 stammen te maken. Want die link heb ik wel eens gehoord. Ik ben van mening dat dat hier niet op gaat. Waarom niet? Omdat ik zeg, nogmaals, in andere schriftplaatsen wordt ook 1/10 en 3/10 genoemd. Het is dus niet per definitie altijd zo. En daarnaast is het zo dat de gemeente als het lichaam van Christus niet uitsluitend bestaat uit gelovigen uit de 2 en de 10 stammen. Maar die bestaat uit gelovigen uit de 2, de Joden, en uit de heidenen, waaronder zich de 10 stammen bevinden. Dus meer dan dat. Ja, ik had de vraag wel verwacht als die zou komen. Ik denk, ik zal u even voorwezen. Ja, sorry dat ik dat dan zo zeg, maar dat kan ik dus hierin niet herkennen. Dus dat is wat anders. Maar ik denk dus dat het daar meer mee van doen heeft. 2/10 meelbloem. Hij is al gegaan, dan is het dus tijd. Ik zou eigenlijk nog even naar Leviticus 7 willen gaan, maar daar komen we dan na de pauze wel terecht. Ik zei zo straks, broeders en zusters, dat we nog even naar Leviticus 7 zouden gaan. Omdat er nog een uitzonderingssituatie is, die hier dan zijdelings mee van doen heeft. Want eigenlijk is zuurdecem in de Bijbel per definitie negatief. Maar er zijn, zoals we nu zien in Leviticus 23, een uitzondering van de 2 gedecemde broden als beeld van de gemeente, gelovigen van de gemeente die nog steeds het oude lichaam bezitten, maar toch aan de Heer toewijden. En in Leviticus 7 vind je een soortgelijke situatie. En dus daarom neem ik hem nu maar even mee. Dat zijn eigenlijk de 2 uitzonderingen voor zover ik weet. En dat is vanaf vers 11, dat is een dankoffer. Dit is nu de wet des dankoffers of vredeoffer. Dus dan ben je al iemand, dat beeldt het uit, die gelovig is en die heeft vrede met God. Dan kun je de Heer danken daarvoor. Dat men de Heer offeren zal, indien hij dat tot een lofoffer offert, zo zal hij nevens het lofoffer ongezuurde koeken met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken offeren. En zullen die koeken met olie gemengd van geroost meelbloem zijn. Nou, tot zover is het goed te volgen. En wij zijn gelovigen die dankbaar zijn omdat we vrede met God hebben. En daarom geven we de Heer een lofoffer en dat is uitgedrukt in ongezuurde koeken met olie gemengd. En ongezuurde vladen, dat zijn dunnere koeken, met olie bestreken. Nou, wij zijn ongezuurd, we hebben olie in ons, de Heilige Geest woont in ons, daar zijn we mee gezalfd. En dan komt in vers 13, benevens, daarnaast, de koeken, naast die koeken zal hij tot zijn offerande gedecemd brood offeren, met het lofoffer zijn dankoffers. Dus naast die ongezuurde koeken en vladen, ook een gedecemd brood. Dus je hebt ook hier het nieuwe en het oude bij elkaar. En toch brengt hij dat als een lofoffer. Vanuit dankbaarheid. Omdat we inderdaad dankbaar kunnen zijn voor de vrede die we met God hebben. Het ongezuurd is geen probleem. Dat snappen we zo, want we zijn ongezuurd. Waarom dan toch een gedecemd brood offeren met het lofoffer zijn dankoffers? Het is een dankoffer in de vorm van een lofoffer. Dus je wilt daar de Heer mee loven en prijzen.
Maar wij zijn nu toch niet ongezuurd?
Nee. Zijn we niet?
Wij zijn ongezuurd.
Ja, dat zijn we ook. Dat hebben we in 1 Korinthe 5 gelezen. Dat zullen we daar ook nog een keer lezen. Dan zie je het nog een keer staan. In Christus zijn we ongezuurd.
Ja, zolang we hier nog zijn.
Zolang we hier nog zijn, hebben we te maken met het oude leven. De oude mens wordt het genoemd. Het oude vlees, het eigen ik zit daar ook nog in vaak. En dat heet zondig vlees. Dat is een sterfelijk lichaam. En daarom is dat het oude. Maar we wijden dat aan de Heer toe. Maar in Christus zijn wij ongezuurd. In hem.
Ja.
Nou, dat zullen we daar ook nog even lezen in 1 Korinthe 5. Eerst hier nog even over. Waarom dan een offerande van een gedezen brood, terwijl het ongezuurde wel duidelijk is? Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Wij wijden dat nieuwe leven wat van hem hebben ontvangen ook weer aan hem toe. Opdat we tot eer van God leven, als een lofoffer. En hier staat daarnaast een brood gedezend als lofoffer voor de Heere. Kunnen wij dan dat lichaam als een lofoffer voor de Heere stellen? Ja, kunnen wij met dat oude lichaam de Heer loven en prijzen? Ja, want precies, kom je weer bij Romeinen 12 vers 1 uit. En ik zou ook 1 Korinthe 6 kunnen lezen. Ja, er zijn meer schriftplaatsen aan te halen. 1 Korinthe 6. Zitten we toch vlak bij 5. Dan komen we dan ook nog dadelijk terecht. Zes eerst. En daarna komen we nog wel even in 5. Vers 19 van hoofdstuk 6. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes? Uw lichaam is een tempel, een woning van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uzelf niet zijt. Want we zijn het eigendom des Heren geworden. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. En daar gaan we maar wat prat op, toch? Betekent dat we voor eeuwig zijn eigendom zijn. En de conclusie die erop volgt is: want gij zijt duur gekocht, ja, met het bloed van onze Heer. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Punt. Er staat wel meer achter. En in uw geest welke goden zijn, dat is niet onjuist. Maar het staat er niet in de grondtekst. Dus dat zou ik maar tussen haakjes zetten of eventueel doorstrepen. En de betere, meest betrouwbare handschriften staat het dus niet. Want gij zijt duur gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam. Breed gezien, alle gelovigen in de gemeente God verheerlijken. Individueel gezien, ons lichaam, wat een tempel is van de Heilige Geest, beschikbaar stellen als een lofoffer voor de Heer. Verheerlijk dan God in uw lichaam is hetzelfde als breng hem lof en prijs en eer. Verheerlijken, loven, prijzen, danken. En daarom was het een lofoffer als dankoffer. Of anders gezegd, een dankoffer in de vorm van een lofoffer. En als je dat bracht, dan moest het op deze wijze. Toch iets ouds, namelijk dat lichaam wat je beschikbaar stelt om daarmee de Heer te verheerlijken. Want hij beschouwt het als een tempel van de Heilige Geest die in ons is komen wonen. En dat is wat zo net ook aangedragen werd uit Romeinen 8. Hè, dat wij Christus toebehoren, want Christus woont in ons. De Geest Gods woont in ons. En dat is de Geest van Christus die in ons woont. Dat is Christus die in u woont. En daarom zijn we zijn eigendom. Maar hij woont in dat aardse lichaam. Hij beschouwt het als een tempel. En we zouden ons bewust zijn dat het feitelijk zijn eigendom geworden is. En we zouden dus niet meer ons eigen leven leven, maar ons lichaam en met alles wat erbij hoort aan hem ter beschikking stellen om hem daarmee te loven en te prijzen. Daartoe is de gemeente in sowieso gesteld. Tot lof, prijs, zijn en heerlijkheid. Die term vind je een aantal keren in Efeze 1. Bij de geestelijke zegeningen genoemd. Daartoe zijn wij gesteld. Tot lof, prijs, zijn en heerlijkheid. Om hem te danken. Hem te loven en te prijzen. Ondanks ons zwakke, sterfelijke vlees wil de Heer zijn werk daarin doen om hem te eren. Om hem te verheerlijken. Maar wij zouden hem het als een offerande geven. Je kunt ook zeggen: ik ga mijn eigen kant. Je keert de Heer de rug toe. En dan gebruik je je lichaam op een andere wijze dan het Heer het eigenlijk heeft bedoeld. Vandaar ook hier in deze offerande zuurdesem nog. naast het ongezuurde. En jij vroeg naar ongezuurd, dat is een bladzijde terug. 1 Korinther 5. Daar is de situatie immers dat er hoererij is in de gemeente te Korinthe. En dat ze dat min of meer tolereerden. Zonder de broeder eigenlijk te vermanen. Dan zegt hij in vers 6. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Dat is nu eenmaal de werking van zuurdesem. Gaat van kwaad tot erger. Zuiver dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Je bent ongezuurd, want je bent de verlossing in Christus deelachtig. Je hebt de vergeving der zonden ontvangen. Je bent in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zo ziet God ons in hem. Volmaakt. Maar dat is onze positie in Christus, in hem alleen. En naar het vlees gezien is er nog van alles mis. We kunnen nog zondigen, toch? Is niet de bedoeling, maar het kan. Het gebeurt ook.
We kunnen niet zondigen, denk ik.
Nou ja, oké, zo kun je het ook zeggen. Ja. Als je dat ontkent, dan ben je eigenlijk een leugenaar, zegt Johannes. Maar aan de andere kant zegt hij ook erbij, we hebben, als we in het licht wandelen, de zekerheid dat de Heer ons reinigt van alle ongerechtigheid. Want als wij in gemeenschap met de Heer leven, is Hij onze hoge priester die ons heiligt en reinigt ook in onze wandel. Daar is de voetwassing ook een beeld van. En dus, wij zijn ongezuurd. In Christus zijn we volmaakt, zonder zonde. Maar wat de positie, je wandel betreft, zou je ook als ongezuurd leven. En je zou niet meer de zonde dienen, zegt Paulus. En Johannes zegt het ook in zijn brieven. Niet meer de zonde dienen, maar Christus dienen. En daarom stel je dat nieuwe leven, ook wat in het oude lichaam is gekomen, stel je ter beschikking aan de Heer. Dus hou goed vast, je bent ongezuurd, staat ook achter, want ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en de boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En feest houden, dat is een dankbaarheid leven in gemeenschap met de Heer, dat is een feest. Het is niet altijd aangenaam, ja, want soms kom je ook nog wel wat strijd tegen. En soms is het ook naar het vlees niet altijd aangenaam. Als je in de strijd staat, de strijd des geloofs. Maar het is wel een feest omdat we in de Heer zijn dienst mogen staan. En dat zou voor ons een feest zijn. Dus ongezuurd zijn we, maar laten we ook dus zo wandelen. Althans, dat is ons streven. En voor zover wij nog kunnen zondigen, weten we, als we in het licht wandelen, zeg ik nogmaals, de Heer, het bloed van Jezus zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. In Johannes 1, vers 7 en verderop. Maar dan moeten we wel in het licht wandelen. Dat is de voorwaarde. Goed, nou dat was de andere uitzondering. Verder stond er nog bij dat het van meelbloem moest zijn, 2/10 meelbloem. Dan wil ik toch even stilstaan bij meelbloem. Want een meelbloem komt heel vaak in de Bijbel voor, maar een duidelijk voorbeeld vind ik in Genesis hoofdstuk 18. In de geschiedenis van Abraham. Dan komt de Heer zelf met twee mannen, twee engelen blijken dat te zijn, die later doorgaan naar Lot in Sodom, op bezoek bij Abraham. En dan ziet Abraham hen en dan zegt hij in vers 3 van Genesis 18, en hij zeide, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo ga toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood slangen, dat wil zeggen een stukje brood langen, aanreiken, dat gij uw hart versterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom dat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En ze zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara en hij zeide, Haast u, kneed 3 maten meelbloem en maak koeken. En dan komt er ook nog een kalf bij enzovoort. Maar het gaat me even om dat die 3 maten meelbloem, omdat het ook voor 3 personen is. Hè. En daarmee van meelbloem. En als daar koeken van gemaakt worden, dan was de bedoeling daarvan dat hun hart daarmee versterkt wordt. Dat is een dubbelzinnige uitspraak. Want het hart, dat is die fysieke pomp in ons lichaam. Dus de letterlijke betekenis is dat je dus voedsel tot je neemt, waardoor je capabel bent om dingen te kunnen doen. We hebben nodig voedsel. En dat is dus je hart, je rikketik. Maar in overdrachtelijke zin, het hart is ook de zetel van het geloof. Is ook de plaats waar Gods liefde is uitgestort. En als ons hart gesterkt moet worden, dan moet dat door brood. Bij ons is dat zeker zo. Ons hart zou gesterkt worden door brood, namelijk door het woord van God. En het is heel treffend dat in de Hebreeënbrief het net iets anders staat. Laten we die maar even lezen. Hebreeën hoofdstuk 13. Daar staat in vers 9, wordt niet omgevoerd, Efeze 2 zou zeggen, door allerlei wind der leer, dus allerlei vreemde leringen. Hier staat, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door brood. Maar er staat nu genade. Dus het is genadebrood eigenlijk. En waar wordt ons geestelijke hart, ons gelovige hart door gesterkt? Dat is door de genade van God. En dat is het heersende beginsel in deze bedeling. Wij leven onder de heerschappij van de genade van God. En dat versterkt ons. Het is ook de genade van God die ons onderwijst. Dat zegt Titus 2. En de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons als gelovigen, en dan zeg ik maar even kortweg, om matig, godzalig en rechtvaardig te leven in deze tegenwoordige wereld. Matig, godzalig, tot eer van God, en rechtvaardig, in overeenstemming met Gods recht, onder het nieuwe verbond, te leven in deze wereld. En de goddeloosheid en die andere dingen die er genoemd worden te verzaken, niet te doen. Kortom, de oude mens met zijn werken afleggen, de nieuwe mens aandoen en leven vanuit de genade die ons aangereikt is in Christus. Vandaar dat het hart gesterkt moet worden door genade. En dat was meelbloem, 3 maten. Daar werden koeken van gemaakt en daar werd het hart van die 3 bezoekers mee gesterkt, letterlijk. Mijn geestelijke zin, wij worden gesterkt door de genade van God. Ook van meelbloem. Nu zijn het 2 broden die van 2/10 meelbloem gemaakt worden. En die dus ook feitelijk uitbeelden dat wij genade van God ontvangen hebben. En dat we onder de heerschappij van de genade van God willen leven. Want we bieden het aan de Heer aan. Heer, uw genade zou heersen in mijn leven. Er zit dus heel wat achter zo'n offerande. En we zijn er nog niet eens. Dit was het belangrijkste gedeelte. Dit wordt meestal ook alleen maar gelezen als je het kortweg samenvat, die offerande. Maar het blijkt als je naar Leviticus 23 toe gaat, dan gaan we nog even naar terug, dat er nog wel een aantal andere offeranden genoemd worden die samenhangen met deze dag van het wekenfeest. En daar kom ik vanavond helemaal niet doorheen. Dus dat zullen we ook nog bewaren voor de volgende keer. Dat zijn dingen die soms zich herhalen. Bij andere offeranden ook. Bij andere feesten komt het ook voor. Nou, laten we even vanaf vers 18 lezen. Er staat, gij zult ook met het brood 7 volkomen 1-jarige lammeren en 1 var. Het is het telwoord 1. 1 var, niet een var, maar 1 var. Het jong van een rund. Dus een jonge stier. En 2 rammen offeren. 7 1-jarige lammeren. 1 stier, jong. En 2 rammen. Zij zullen de Heere een brandoffer zijn. Met hun spijsoffer en hun drankoffers, een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Ook zult gij 1 geitenbok ten zondoffer en 2 1-jarige lammeren ten dankoffer bereiden. Er wordt heel wat geofferd. Ja, dat is allemaal typologie. Dat hoort ook hier bij deze hoogtijd. Dan zal de priester dezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren bewegen. Dus die 2 broden worden bewogen en die 2 lammeren worden bewogen. Zij zullen de Heren een heilig ding zijn. Nou, eigenlijk staat er gewoon, ze zullen de Heren heilig zijn voor de priester. Gij zult dezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor al uw geslachten. Voor uw geslachten. En dan staat het tot slot nog, want het is een oogstfeest. Als gij nu de oogst uw land zult inoogsten, gij zult uw inoogsten in de hoek des velds niet ganselijk afmaaien. Dus de uiterste hoek van een veld, daar laten ze korenaren staan. Dit was de tarweoogst, hè, waar we van gelezen hebben vorige keer. En de opzameling van uw oogst niet opzamelen, niet volledig tenminste. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heer uw God. En vanaf vers 23 komt het feest des geklanks, waarbij dan ook een bazuin klinkt. En als je nu even doordenkt, we hebben nu te maken met de tijd van de gemeente. Zolang de gemeente nog op aarde zich bevindt. Aan de andere kant zijn we al met Christus gezet in de hemel, maar lichamelijk nog niet. Zolang dat nog niet is verwezenlijkt, krijg je dus deze inzettingen met allerlei betekenissen. En daarna komt het feest des geklanks. Dat is in de 7e maand. Daar zit er dus een hele tijd tussen. Van de 3e maand tot de 7e maand. Een lange tijd. En dan begint op de 1e van de 7e maand het feest des geklanks. Dat is de 1e dag van de 7e maand. En dan klinkt de bazuin. Welke bazuin klinkt straks? Het is de tijd van de gemeente. En het volgende inzetting, na een lange periode, na een onderbreking, komt opeens het feest des geklanks. En dan blijkt dus ook de bazuin te klinken. En dat is die bazuin die in 1 Korinthe 15 genoemd wordt. Die in 1 Thessalonicense 4 genoemd wordt. En dat is een aanduiding van de opname van de gemeente. Want de bazuin zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Want dit sterfelijke, dat moet onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik. Een knippering van een oog. De Engelse vertaling hebben the twinkling of an eye. Als je even met je oog knippert, is het al gebeurd. En dat wordt in 1 Thessalonicense 4 beschreven, ook met de bazuin. En dan heet het opgenomen worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En je ziet dus dat het volgende aspect van de hoogtijden des Heren feitelijk het is. Het eindpunt van de gemeente en daarmee de opname van de gemeente, dan is het oude volkomen weg. Maar in die tussentijd hebben we nog te maken met deze offeranden. Die wij ook aan de Heer aanbieden. Het zijn er nogal wat. Het was dus een groot feest. En op het wekenfeest waren ook heel veel Joodse mensen op de Pinksterdag aanwezig. Er kwam in ieder geval een schare van 3000 tot bekering op die dag, toch? Door de prediking van de apostel Petrus. Dus er waren velen. Voor één dag kwamen ze van heinde en verre. Al die gebieden worden genoemd waar ze vandaan kwamen. Om daar deze hoogtijdag voor de Heer te vieren. Nou, om al die details te beschrijven, heb ik nu te weinig tijd. Dus als ik ermee begin, blijf ik er midden in steken. Dus wat lijkt me het beste, dat ik, ook al is de tijd nog niet helemaal om, dat ik gewoon afsluit met de tekst die ik net citeerde. En dat is in 1 Korinthe 15. Waarmee we dan het eindpunt van de gemeente zien. En dan gaan we volgende keer dan in op die andere offeranden die nog genoemd worden. En wat dat ook betekent voor ons. Korinthe 15. Dus het hoofdstuk over de opstanding. En daar wordt ook een verborgen aspect van de opstanding beschreven. En dat is met betrekking tot de opname van de gemeente, zoals ze het dan meestal in het christelijk jargon noemen. Vers 51, daar staat: zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Niemand uitgezonderd. Wij allen. In een punt des tijds. Woord betekent eigenlijk ondeelbaar. Het Griekse woord atomos. A is niet. Denk maar aan asociaal. Dus niet sociaal. En tomos komt van temno, betekent snijden. Niet te snijden, niet te verdelen. Ondeelbaar. En een ondeelbaar. En dan in een ogenblik, een oogwenk. Dus neem je ze samen in een ondeelbaar ogenblik. Met de laatste bazuin. Voor de gemeente uiteraard. Want er volgen daarna nog wel bazuinen. Maar het gaat om de laatste voor wie. En het is hier een gemeentelijke waarheid. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Kortom, het zuurdezen moet volkomen weg. Het oude moet weg. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Staat hiervoor in vers 50. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Wil je de hemel binnengaan, dan heb je een totaal ander lichaam nodig. En de Heer geeft het ons. En staat er, wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Nou, daar kun je nog veel meer van zeggen, maar feitelijk is het laatste vers een mooie beschrijving van wat dat spijsoffer, die twee gedecimeerde broden, eigenlijk voorstellen. We stellen ons lichaam ter beschikking als een offerande voor de Heere, en daarom staat hier ook: zo dan, mijn geliefden, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, zijn werk. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. De Heer zal het eenmaal op zijn waarde beoordelen en schatten, en hij zal ons daarvoor loon geven. Dus het is alleszins de moeite waard om ons leven aan de Heer toe te wijden. Ook al is het vlees, oud, gezuurd. Maar de Heer zegt: ik wil het wel gebruiken in mijn dienst. Geef het maar aan mij over. En dat zouden we van harte doen. Zullen we danken.